Oude militaire stafkaarten leiden onderzoeker Morgan Ruben Jansen op de Haar naar het juiste pad. In Op zoek naar de Vildroos gaat programmamaker Lydia Tuinman in het gebied rond de Vledder A op zoek naar autochtone oude bomen en struiken. En dat doet ze samen met onderzoeker Jansen op de Haar, die dus uitlegt hoe hij met die oude kaarten de juiste populaties op het spoor komt. Je gaat luisteren naar deel 3 van de vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Op zoek naar de Vildroos.
Geschreven bronnen staan aan de basis van de geschiedschrijving. Maar ook landschap, de bodem en zelfs flora en fauna hebben een historie. Ze kunnen alleen niet schrijven of praten. Wie op zoek wil gaan naar de geschiedenis van dit zwijgende deel van onze omgeving, moet anders zoeken dan in de archieven. De bodem kan je onderzoeken met radar of door te graven en boren. Maar hoe krijg je flora aan de praat? Hoe oud zijn de bomen en plantengemeenschappen om ons heen eigenlijk? En hoeveel is er nog over van de oorspronkelijke begroeiing? Het zijn vragen die me al een tijd bezighouden. Niet actief, het zijn meer gedachten die ik op de achtergrond wel heb. Bijvoorbeeld als ik door een bos aan het lopen ben. Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt toen ik stuitte op een artikel over de inventarisatie van oude boskernen in het gebied van de Vledder A. De onderzoekers vonden bospopulaties die waarschijnlijk duizenden jaren oud zijn. Ouder dan de hunebedden. De aanleiding voor het onderzoek was de herontwikkeling van het Beekdal van de Vledder A. Een paar mails en telefoontjes brengen mij op het spoor van Morgan Ruben Jansen, die er wel voor voelt om mij in het gebied die oude populaties te laten zien.
We zijn nu bij de bij Vledder, bij potentieel een oud stukje bos. Dit is op de oude kaarten ook aanwezig.
En er was al bos, dus zeg was, maar 100, dik 150 jaar geleden.
Ja, rond 1850 was hier al bos. En als je dan hier kijkt, dan zie je een grote eik. En als je naar de bladeren kijkt, dan zie je dat het er net iets anders uitziet. En dit is een wintereik die we hier zien.
Oh, hoe kan jij dat zien? Ik kan zien dat het een eik is, maar niet dat het een wintereik is.
Ja, de wintereik die herken je een beetje aan een wat langere bladveer.
Ja, je staat nou echt omhoog te kijken en te wijzen. Dat weten die luisteraars niet, maar ik zeg het er even bij. Ja. Een langere bladsteel.
Een langere bladsteel, ja. En als je goed kijkt naar de bladeren, dan zijn ze ook iets meer symmetrisch ten opzichte van de bladeren van een zomereik. Die zijn vaak toch wat grilliger, wat onregelmatiger gevormd. En een wintereik komt hier eigenlijk niet van nature echt voor. Dus deze is hier later geplant. Nou, we zien hier natuurlijk ook een huis.
Ja, er staat hier een klein huisje voor.
Het staat hier al een lange tijd, dus de kans is vrij groot dat dit op een later moment is aangeplant.
Ja.
Nou, en dat is belangrijk om rekening mee te houden. Dit is op zich een hele grote boom.
Ja, ook geen precies een junior boompje of zo.
Echt een junior boom meer, maar eikenbomen kunnen heel oud worden. Ja, deze, wat zou die zijn? Die heeft denk ik wel een diameter van 80 tot 100 centimeter.
Ja.
Maar dat is nog steeds een eik die, als die een beetje op een goede standplaats staat, dan kan die dat binnen 100 jaar denk ik wel halen. Dus het hoeft niet per definitie een oeroude boom te zijn.
Nee. Dus
dat is...
Dit is niet per se heel erg oud bos. Maar...
Dit stukje bijvoorbeeld, dat dan weer niet.
Nee.
Ja, als we hier verder gaan kijken, dan zie je hier bijvoorbeeld wat bosjes van lijsterbes die allemaal meerstammig zijn uitgelopen. En ook als je een beetje naar de bodem kijkt, dan zie je toch een een relief. Dus een oude
greppel,
een verhoogde structuur. Dus een soort oude houtwal eigenlijk. En dat zijn wel kenmerken waar je op probeert te letten. Dus bepaalde hoogteverschillen in het land die er mogelijk al lang aanwezig zijn. En Kijk, een lijsterbes is een lastige soort, omdat die van nature niet zo oud wordt. Maar het is wel opmerkelijk dat ze hier allemaal een keertje zijn gehakt.
Omdat ze zoveel stammetjes hebben.
Ja, ze zijn allemaal meerstammig uitgelopen. En hetzelfde geldt hier eigenlijk voor de berken. Als je hier verder het bos in zou lopen, dan zou je eigenlijk zien dat je veel meer hoog opgaande bomen hebt. En dat is duidelijk dan weer een voorbeeld van een jonger bos. Oude bossen die bestaan echt vooral uit hakhout.
Ja, net als die berk hiervoor, dat is ook een beetje een rommeltje. Hè? Dat is niet één grote mooie stam, maar van alles bij elkaar spruit daar uit de grond.
Ja, en berk is ook een lastig soort wat dat betreft, want die wordt ook niet heel erg oud van zichzelf. Het is een pioniersoort, dus die heeft wat dat betreft een vrij korte levensduur. Tegelijkertijd is het wel opmerkelijk dat ook die berk en al die lijsterbessen allemaal gehakt zijn hier.
Ja. Oké, dus daar moet je op letten als je op zoek bent naar echte oude boskernen mogelijk. Dus dan zitten we hier al een beetje in de goede richting.
Ja, die komt dan al steeds meer in de goede richting inderdaad.
Ja. Maar de onderzoekers hebben meer middelen om te bepalen of het om autochtoon bos gaat. Dat gaat aan de hand van oude landkaarten.
Nou, eigenlijk waar we mee beginnen is een bureaustudie. En dan kijken we onder andere naar de eerste gedetailleerde kaart uit Nederland. De topografische militaire kaart die rondom 1850 is opgesteld.
Je zit dan hier in Utrecht waar we nou aan jouw werktafel zitten te praten. En dan heb jij een topografische kaart. Heb je hem hier eigenlijk?
Ik heb hem nu niet bij de hand liggen. Maar ik zit dan meestal achter mijn computer.
Ja.
En je kijkt dan waar op de kaart 1850 oud bos is ingetekend. Vervolgens ga je in de tussentijdse kaarten kijken van is dat bos nog aanwezig? Ook op recente kaarten. Dan weet je dus, dan heb je eigenlijk al een soort eerste analyse van waar potentieel oud bos kan zijn.
Is trouwens even onderbreken hoor, maar is 1850 het eerste jaartal dat er topografische kaarten beschikbaar zijn? Of?
Ja, klopt. Kijk, voor bepaalde gebieden kan het wel eens zijn dat ze een gedetailleerd gebiedskaartje hebben opgesteld en dat ouder is. Maar voor Nederland in het totaal, is dat echt de eerste kaart die we hebben. In Frankrijk hebben ze de Cassini-kaarten, die gaan nog 100 jaar terug. In Engeland hebben ze onder andere oude beschrijvingen en ook wel kaarten uit het Domesday-boek. Die zijn volgens mij uit 1600 nog iets. Dus behoorlijk oud. In Nederland gaat dat niet zo ver terug. Dus we moeten het echt hebben van die kaart 1850. Dat is de meest gedetailleerde kaart die we hebben. En dat is ook van voor de periode dat grootschalig geïmporteerd werd.
Dat er allerlei boompjes en struiken en Nederland ingehaald werden.
Ja, of in ieder geval dat het nog gebruikelijker was dat men inboette met eigen materiaal. Ja.
Goed, dan heb jij die kaart 1850 en dan kijk je van waar ligt er bos. Bijvoorbeeld bij de Vledder A zie je dan percelen liggen. En dan denk je, aha, dat zou oud bos kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat die populaties er nog zijn.
Ja, we gaan dan eigenlijk in het veld. Dat is de volgende stap. Dan ga je kijken van wat voor sporen zie je van oude elementen. Dus zie je bijvoorbeeld een verhoging in het land. Dus een oude wal bijvoorbeeld. Die ooit zou kunnen zijn aangelegd. Voormalig hakhout, dat is natuurlijk ook een belangrijke indicator. Zie je kruiden die indicatief zijn voor oude bosgroeiplaatsen. Het is allemaal belangrijk om dat mee te nemen. Want die kaarten, dat is natuurlijk één ding. Maar als je in het veld een vrij jong bos aantreft, dan weet je dat er toch iets is gebeurd in de tussentijd. Die kaarten zeggen dus ook niet alles. Het kan gewoon zijn dat een bos gekapt is in de tussentijd en opnieuw is aangeplant direct daarna. En ja, dan staat het op de kaarten gewoon altijd als bos aangeduid. Maar dan is het toch een relatief jong bos.
Ja, dan moet jij op zoek naar die indicatorsoorten, die oude stoven, om proberen te vinden. En dan kan je misschien toch zeggen van dit is echt oud wat we hier hebben, dit is authentiek.
Ja, exact. Ja, ja, dat is eigenlijk hoe wij te werk gaan. Ja.
Dus aan de hand van oude stafkaarten weet je waar je kans hebt oude bospopulaties te vinden. Maar geen garantie natuurlijk. Het begint wel te kriebelen. Opnieuw naar buiten, naar het dal van de Vledder A, om te kijken wat we vinden. Zeg, als jij nou zo'n stuk land gaat inventariseren, hè, hoe lang doe je daar nou over?
Ja, dat wisselt heel erg per project. Want, meestal gaat daar sowieso wel een week veldwerk in zitten. Het zijn op zich geen grote stukjes, maar je moet heel goed kijken naar wat je ziet. Want ja, je merkt het nu al, hè, van je ziet heel veel soorten door elkaar heen.
Ja, wat zien we allemaal? Vertel eens.
Nou, we zien hier bijvoorbeeld, dit is waarschijnlijk een ruwe berk, maar het zou ook een beetje een hybride kunnen zijn tussen de zachte en de ruwe berk. Die heb je hier ook heel veel staan.
Je pakt nou even een blaadje van, ja, die boom af.
Ja, nou, en dit is op zich, hè, heeft hij vooral kenmerken van de ruwe berk. Maar qua bladvorm, de ruwe berk, die is echt wat iets ruitvormiger. En deze die is al, ja,
beetje rond.
Beetje een eivormpje begint hij te krijgen.
Dus het zou een kruising kunnen zijn?
Het zou een kruising kunnen zijn, ja, die mogelijk ook weer is teruggekruist.
Ja.
We hebben hier een
invasieve exoot.
Een invasieve exoot, Prunus serotina, de Amerikaanse vogelkers. Jonge ratelpopulier staat hier.
Ja, hier verderop ook heb ik verschillende gezien. Ja. En is dat nou ook een soort waarvan je zegt die is hier oorspronkelijk thuis? Of,
dat is een goede vraag. Waar we eigenlijk ook niet echt een heel duidelijk antwoord op hebben. De ratelpopulier is ook echt een pionier. Die kom je in allerlei milieus, komt die voor. Wordt ook niet heel erg oud. Ja, het is onwaarschijnlijk dat mensen hem hier hebben aangeplant.
Hij is ook niet echt heel erg felbegeerd om zo'n goede houtkwaliteit, hè?
Nee, niet echt. En hij verdrukt ook wel de rest een beetje.
Oké.
Kijk, op zich is het een gunstig soort in de zin van laat best wel veel licht door in de kroon. Maar ja, je ziet hier ook, dit zijn best wel dichte bossages. Hier komt weinig anders tussenop.
Ja, het is vrij agressief,
ja,
inderdaad.
Dus ja, dit is gewoon wel. Het heeft er misschien ook mee te maken met dat het wel eens gemaaid is, zolangs het pad. Maar dan moet je kijken hoe dicht dit is, hè?
Ja, heel veel kleine stammetjes, heel dicht op elkaar, bijna een heg.
Ja, bijna een heg, ja. Ja. En dat is toch wel een opslag die de ratelpopulier wel kan vormen. En in die zin hoort hij er misschien wel thuis. Maar ja, die oude bossen in Nederland zijn heel versnipperd, vaak heel klein. En zo kan een soort die er misschien wel thuis hoort toch ook een bedreiging zijn voor zo'n oud gebied. Omdat die mogelijk toch het licht wegneemt voor bijzondere lichtminnende soorten.
En de boel gaat overheersen.
Ja,
de term is gevallen. Zeldzame lichtminnende soorten. En dat is bij uitstek de zeldzame veldroos, waar we nou al die tijd al naar op zoek zijn. Ik heb het jullie als luisteraars als een soort worst voor de neus gehouden. En in de vierde aflevering gaat het er dan echt van komen. We gaan in de buurt van die Vledder A de veldroos vinden. En dat wordt toch een klein beetje een botanisch feestje.
Je luisterde naar deel 3 van de vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, op zoek naar de veldroos. En gaan we in de vierde en laatste aflevering inderdaad eindelijk die zeer zeldzame veldroos die ons steeds in het vooruitzicht gesteld wordt vinden? We horen het volgende week. Dan staat het slot online en kun je het zondagmiddag horen in Drenthe Toen op Radio Drenthe. Alle podcasts van Drenthe Toen zijn te vinden op de diverse podcast-apps en natuurlijk onze eigen website rtvdrenthe.nl/drenthetoen.